Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Goedemorgen. Welkom op deze woensdag 20 december. Vandaag gaan we het hebben over de film Sacerdos. Jawel hoor, een tijdje geleden, eind oktober om precies te zijn, hebben we reeds stilgestaan bij deze filmdocumentaire dat in Frankrijk is uitgebracht en gingen we reeds in gesprek met de regisseur van deze film, Damien Boyer. En in deze filmdocumentaire Sacerdos volgde hij 5 priesters en interviewde hen. Hij ging geen vragen uit de weg en vroeg hen ook moeilijke vragen. Hij wou alles weten. En vandaag gaan we luisteren naar een gesprek dat ik een tijdje geleden heb kunnen houden met Père Gaspard, een van de priesters die mee heeft gedaan met de film Sacerdos. Maar ook gaan we vandaag nog verder terugblikken op de 12e verjaardag van Radio Maria. Gisteren heeft u kunnen luisteren naar 2 gesprekken die we hebben gehad op 12 december na de mis van 7 uur 's avonds, namelijk een gesprek met het bestuur van Radio Maria en ook met een gesprek met verschillende medewerkers van de radio. Wel, vandaag wil ik graag terugblikken op een ander gesprek, een gesprek met vrijwilligers van het eerste uur. Dat allemaal voor de uitzending van vandaag, beste luisteraars, maar we gaan eerst starten met wat muziek.
Al door, de wereld staat op, voorbij is de donkere nacht. Het begint hier, er is leven volop, Heer zegen deze dag. Hoe het ook gaat en wat er zal zijn, niets gaat boven uw macht. Ik leg in uw handen vreugde, mijn pijn, Heer zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze besluit, Heer zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze dag. In uw licht wil ik leven. U hebt mij zoveel te geven. Ik open mijn handen om te ontvangen uw allerrijkste zegen op al mijn wegen. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, Heer zegen deze dag.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan als eerste het hebben over die film Sacerdos en luisteren naar een gesprek dat ik reeds enkele dagen geleden heb kunnen hebben met Per Gaspar, een van de deelnemers aan deze filmdocumentaire, Sacerdos. En bij het begin van ons gesprek heet ik hem van harte welkom en vraag ik hem om zich even voor te stellen.
Oui, le père Gaspard Crapelé, je suis prêtre de la société Jean-Marie Vianney, une société de prêtres diocésains qui veulent s'entraider pour essayer de ressembler au curé d'Ars. Et dans cette société de prêtres, j'ai été nommé responsable de la pastorale des jeunes. Et donc, j'organise des camps en montagne. J'ai passé un diplôme de montagne pour cela, accompagnateur moyenne montagne. Et toute l'année, j'organise donc les week-ends et puis pendant les vacances, toutes les vacances, des camps. Voilà, sinon j'ai... Mon papa et ma maman sont toujours de ce monde. Mon père est malade depuis 20 ans maintenant. J'ai une petite sœur qui est trisomique. J'ai une sœur jumelle. J'ai 4 frères et 22 neveux et nièces. Et je suis un prêtre heureux.
Ik ben pater Gaspard Crapelé. Ik ben priester in de Jean-Marie Vianney gemeenschap. Een gemeenschap van diocesane priesters die elkaar willen helpen om meer op de heilige pastoor van Ars te gelijken. In deze genootschap, in deze vereniging van priesters, ben ik eigenlijk verantwoordelijke voor het jeugdpastoraal. Dus ik organiseer bergkampen. Daar heb ik trouwens een bergdiploma voor gekregen. Ik ben werkelijk bergbegeleider. En het hele jaar door organiseer ik weekenden en kampen tijdens de vakanties. Mijn vader en moeder zijn nog steeds bij me. Mijn vader is al 20 jaar ziek. Ik heb een zusje met het syndroom van Down en ik heb ook een tweelingzus, 4 broers en 22 nichtjes en neefjes. En ik ben een gelukkige priester. Een zeer grote familie dus, mooi. En ik vraag aan Per Gaspar hoe hij zijn apostolaat voor de jeugd beleeft. Is het voor hem wel een belangrijke missie?
Alors, au début, c'est pas moi qui ai choisi cette mission. On m'a demandé de le faire, on a trouvé que je passais bien auprès des jeunes. Moi, je n'étais pas très partant. Je trouvais ça compliqué de s'occuper des jeunes. Et finalement, grâce notamment à ce diplôme de montagne, le fait que je les emmène dehors, enfin, ça se passe très bien. Et donc, je suis très content parce qu'évidemment, les jeunes, c'est l'Église quoi, de demain et d'aujourd'hui. Et donc, il est important de s'en occuper. Puis... ça nous garde dans une certaine dynamique parce qu'ils ont toujours plein de questions, ils remettent tout en cause, on peut pas trop être idéologue avec les jeunes.
Wel, in het begin was ik niet degene die voor deze missie koos. Ik werd gevraagd. Ze vonden dat ik een goede band had met jongeren. Ik had er zelf niet zoveel zin in. Ik vond het wel ingewikkeld om voor jongeren te zorgen. En uiteindelijk, vooral eigenlijk dankzij mijn bergdiploma, gaat het heel goed. En het is een goed iets dat ik ze mee naar buiten neem. Ik ben dus erg blij, want jongeren zijn natuurlijk de kerk van morgen, maar ook de kerk van vandaag. Het is belangrijk om voor hen te zorgen. En het houdt de dingen levendig, omdat ze altijd vol vragen zitten. Ze stellen alles in vraag. Je kunt niet te ideologisch zijn met jonge mensen. En het is ondertussen al even geleden dat de film documentaire Sacerdos is uitgekomen. Wat was zijn eerste reactie van Per Gaspar toen hij gevraagd werd om mee te werken aan deze documentaire? En dat vraag ik hem.
Eh bien, au début, je ne m'attendais pas à ce style de film. Et donc, au début, j'ai cru que quelqu'un venait filmer un peu pour voir ce que je faisais dans les camps en montagne. Donc, je me suis dit que ça ferait bien de la publicité. Et comme les paysages sont jolis... et les jeunes sympathiques, je me suis dit, allons-y gaiement. Et puis, j'ai fini par comprendre qu'en fait, le réalisateur voulait faire un vrai film, c'est-à-dire voir un film authentique, voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des prêtres. Et donc, ça a demandé un effort, un lâcher-prise, une confiance en Dieu qui était d'un autre ordre. Donc ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je suis très content de l'avoir fait, mais ce n'était pas facile.
Well. In eerste instantie had ik deze stijl van filmen niet verwacht. Eerst dacht ik dat iemand een beetje kwam filmen om te zien wat ik in de bergkampen deed. Ik dacht dat het wel goede publiciteit zou zijn. En aangezien de landschappen mooi zijn en de jonge mensen vriendelijk, dacht ik, wel, laten we ervoor gaan. Maar toen realiseerde ik me dat de regisseur eigenlijk een film wilde maken, een authentieke film. Om echt te zien wat er in de harten van de priesters omgaat. En dat vereiste een inspanning, een loslaten, een vertrouwen in God, een vertrouwen dat van een andere orde was. En ik begreep het allemaal niet meteen, maar ik ben wel heel blij dat ik deze beslissing heb genomen om mee te doen. Maar het was wel niet gemakkelijk. En ik vraag hem dan, ja, als hij blij is om dan toch deel hebben genomen aan deze documentaire, aan deze film, en hoe hij dat allemaal heeft ervaren, dat filmen, ja. En hij antwoordt.
Alors, je dis oui parce que je suis vraiment très content du résultat. Je trouve que c'était un très bon film. Et puis, en plus, moi, je m'occupe de jeunes. Or, j'ai des jeunes qui m'envoient tous les jours. Tous les jours, j'ai des messages de jeunes enthousiastes sur le film. Alors qu'un film sur le prêtre, on pourrait penser que ça concernerait plutôt les personnes plutôt âgées qui s'intéressent à cette question. Et là, les adolescents sont vraiment emballés par le film. Ils me remercient, ils prennent le temps d'écrire pour me remercier. Donc, je suis vraiment très heureux du résultat. Alors, comment ça s'est passé? J'ai juste pris 3 jours. Alors, ils ne pouvaient pas venir dans un camp normal parce qu'il fallait que les jeunes signent un papier, que les parents signent tout ça sur les droits d'image. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis aussi, il fallait que je puisse bien m'organiser parce que pendant qu'ils m'interviewent, qui s'occupe des jeunes? Donc, il fallait que ce soit bien travaillé. Et on a fait un camp. Par contre, c'était un vrai camp. Voilà.
Wel ja, ik ben echt wel blij met het resultaat. Ik vind het een hele goede film. Bovendien werk ik met jongeren en ik krijg elke dag berichtjes van ze. Ik krijg berichten van jonge mensen die enthousiast zijn over de film, terwijl je zou denken dat een film over een priester meer iets voor oudere mensen zou zijn, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En wat nu? Wel, het zijn de tieners die echt enthousiast zijn over de film. Ze bedanken me. Ze nemen de tijd om me te schrijven en te bedanken. Dus jawel, ik ben heel blij met het resultaat. En hoe is het werkelijk gegaan? Wel, het duurde maar 3 dagen. Maar ik kon niet naar een normaal kamp komen, omdat de jongeren papier moesten tekenen en de ouders moesten alles ondertekenen over beeldrechten en zo verder. Dus het was eigenlijk vrij ingewikkeld. En ik moest ook dingen goed kunnen organiseren, want terwijl hij mij interviewde, wel, wie zorgde er dan voor de jongeren? We moesten zoveel regelen. Maar het is gelukt. We deden het. En we hielden een kamp, maar het was een echt kamp. Wel speciaal, want de kinderen hoefden vrijdag niet naar school. Zo konden we vrijdag, zaterdag en zondag filmen en die 3 dagen ook werkelijk een kamp hebben. Per Gaspar vertelt verder.
Et ils ont pu ne pas aller à l'école le vendredi pour pouvoir venir vendredi, samedi, dimanche. Et ils sont venus filmer. Alors ça a été assez difficile parce qu'un film, temps en temps, il faut refaire une scène. Alors tout est du vrai, mais par exemple, si on monte en randonnée, finalement, le caméraman s'était mal placé. Alors il dit, il faut redescendre et vous remontez. Alors, c'est des petites choses, mais au bout d'un moment, il y avait des mutineries chez les jeunes qui voulaient pas forcément répéter les choses. Moi, j'avais pris des jeunes un peu de tous les styles, et donc il y en avait qui étaient un peu rebelles, et je trouvais que c'était bien. Mais du coup, par exemple, j'ai fait un enseignement sur la confession. Et bien, en tout, sur les 3 jours, j'ai dû le faire 5 fois. Parce qu'à chaque fois, ah, mais là, la lumière est mieux. Ah, là, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Ah, voilà. Mais du coup, il aura fallu un petit peu subir. Mais du coup, je trouve que c'est très authentique. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on oublie la caméra et on est plus authentique. Et puis, les réalisateurs font en sorte qu'on soit vraiment authentique. Alors, c'est un vrai camp, mais on a réussi à faire en sorte qu'on oublie la caméra.
En ze kwamen om te filmen. Dus het was best moeilijk omdat een film van tijd tot tijd opnieuw moet worden gemaakt. Dus alles is wel echt, hè? Begrijp het goed. Maar als je bijvoorbeeld omhoog gaat tijdens een wandeling, wel, uiteindelijk stond die cameraman op de verkeerde plek. Dus zei de regisseur, wel, we moeten allemaal weer terug naar beneden. En dan ga je weer naar boven. En zo kleine dingen, maar na een tijdje waren het toch wel, ja, wat geroezemoes tussen de jongeren die niet meer wilden, die niet per se de dingen wilden herhalen. En ik had echt jongeren van alle soorten genomen. Dus er waren een paar die een beetje rebels waren En dat vond ik geweldig, want het is allemaal authentiek, het is allemaal echt. Maar toen ik bijvoorbeeld een catechese over biechten gaf, wel, op die 3 dagen tijd heb ik het in totaal 5 keer moeten brengen. Want elke keer was het van, ja wacht, daar is het licht beter. Of, oh, mijn batterij van mijn camera was leeg. Dus dat was het een beetje. Het was moeilijk, maar het was goed. Het was mooi. Dus je moest er echt wat voor over hebben. Maar het is allemaal heel authentiek. Want na een tijdje vergeet je die camera. En ben je jezelf meer, authentieker. En dan zorgen de regisseuren voor dat het allemaal een geheel heeft. Dus het was een echt kamp. En het is hem gelukt om ons de camera te doen vergeten. En ik vraag aan Per Gaspar als het moeilijk was voor hem om zijn hart te openen, zijn leven, tijdens het filmen. En we hebben dus een tijd geleden ook de regisseur van de film gesproken en die vertelde ons dat hij zich niet had gegeneerd en dat hij echt alle mogelijke vragen die bij hem leefden heeft gesteld. Ook de moeilijke, ook die delicate vragen. Hebben alles weten. En ik vraag aan Per Gaspar, ja, vond hij dat moeilijk om zo persoonlijke en soms moeilijke vragen te beantwoorden? En hij zei het volgende. Est-ce que c'était facile de pouvoir répondre à ces questions, parfois non, quand même personnelles?
C'était difficile parce que c'est une question de confiance. Et c'est quand même vrai qu'on a plutôt l'habitude, nous les prêtres, d'être attaqués. Plus que d'avoir un film qui veut rendre compte de ce qu'on vit vraiment en confiance. Et donc, il a fallu qu'il nous apprivoise. Voilà. Et maintenant, c'est un ami et j'ai vraiment confiance en lui. Et quand je vois le résultat du film, je remercie. Et en fait, il a vraiment la foi de faire le bien. Il ne voulait pas forcément faire un film pour mettre les prêtres sur un piédestal. Il voulait montrer aussi les difficultés, les faiblesses des prêtres. Voilà, c'est ça qui n'est pas évident aussi. Mm-hmm. Et en même temps, qui est très beau.
Oui.
Parce que Dieu agit à travers des vases d'argile, c'est ce que dit saint Paul. Et donc ben là, il y a des vrais vases d'argile, mais souvent, on ne montre pas trop le vase d'argile. On préfère montrer l'action de Dieu. Mais l'action de Dieu est beaucoup plus puissante quand on constate qu'il travaille avec des vases d'argile.
Het was moeilijk omdat het een kwestie van vertrouwen is. En het is waar dat wij priesters meer gewend zijn om aangevallen te worden dan om een film te krijgen die probeert weer te geven wat we werkelijk meemaken. Dus hij moest ons leren kennen. En wij hem. En nu is hij een vriend en ik vertrouw hem echt. En als ik het resultaat van de film zie, bedank ik hem. In feite wilde hij niet per se een film maken om priesters op hun voetstuk te plaatsen. Hij wilde ook de moeilijkheden laten zien, de zwakheden. Priester zijn, dat is zo moeilijk en tegelijkertijd zo mooi. Want God handelt door vaten van klei, dat is wat Sint Paulus zegt. En dus er zijn echt vaten van klei, maar vaak passen ze niet echt in de vaas van klei. En we laten liever Gods handelen zien, maar Gods handelen is veel krachtiger als we zien dat hij met kleibodems werkt. En ik vraag aan Per Gaspar als deze film misschien zelfs belangrijk is in deze tijden waar het moeilijk is voor de kerk, ook door fouten van leden van de kerk. Is het dan ook niet belangrijk om ook de realiteit te tonen van zoveel priesters die zich met gans hun hart inzetten voor hun naasten die Christus willen verkondigen? En hij zegt het volgende.
Oui, je pense qu'il est vraiment nécessaire. Enfin, c'est vraiment un documentaire qui est très fort. Il faut un peu se battre parce que les autorités ecclésiales ont un peu de mal à faire la promotion de ce film. C'est pas évident pour les prêtres de faire de la pub pour ce film, pour les évêques. Nous, en France, il n'y a pas de publicité comme ça. Mais c'est le peuple qui, lui, trouve que le film est vraiment bien. Voilà. Et donc, il y a des salles qui sont combles plusieurs fois. Là, en France, ça arrive que les gens ne peuvent pas rentrer dans la salle et tout ça. Donc, voilà. Donc il y a vraiment une sorte de phénomène qui est assez beau et qui, heureusement, va durer. Alors déjà, je pense qu'il va passer ensuite à l'étranger. Ça, ils sont en train de travailler, j'imagine. Mais en plus, je pense, après, sur les plateformes par DVD et tout ça, je pense pour les aumôneries, c'est un film qui vaut vraiment le coup et qu'on sera heureux de voir parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de film sur les prêtres. Et puis aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir un film sur les prêtres qui sont sur un piédestal, les images d'épinal. C'est pas crédible aujourd'hui.
Ja, ik denk dat het echt nodig is. Ik bedoel, het is echt een krachtige documentaire. Het is een beetje een strijd geweest omdat de kerkelijke autoriteiten een beetje moeite hebben om de film te promoten. Het is dus niet gemakkelijk om publiciteit te maken hierom, maar het zijn de mensen die de film echt goed vinden. Dus er zijn meerdere uitverkochte bioscopen in Frankrijk en het gebeurt dus gewoon dat mensen de bioscoop niet meer in kunnen omdat alles volzet is, alle bioscopen uitverkocht zijn. En er is echt een soort fenomeen dat heel mooi is en dat gelukkig zal blijven bestaan. Want allereerst denk ik dat deze film trouwens in het buitenland uitgebracht gaat worden. Daar zijn ze mee bezig, maar ook op verschillende andere platforms uitgebracht gaat worden en ook op DVD. Het is een film die echt de moeite waard is om te zien en waar je blij om zult zijn. Want vandaag de dag zijn er geen films over priesters. En we willen niet dat een film over priesters op een voetstuk wordt geplaatst. Dat is vandaag de dag niet geloofwaardig. Het moet een authentieke film zijn. En hoe heeft u alles beleefd, vraag ik hem. De reacties van de jongeren, van de kijkers. Want Per Gaspar heeft de film zelf ook gezien. Ook de getuigenissen, de reportages van de andere priesters in de film. En ik vraag hem, hoe heeft hij dat beleefd? Hij antwoordt...
Ça m'a enthousiasmé le témoignage des autres prêtres. Voilà. Moi, le mien, évidemment, je me connais, mais les autres prêtres, je trouve ça très fort. Et donc, ça devient des amis, rien que par le film, même si je les ai tous croisés une fois 30 secondes, mais je ne les connais pas. Et à force de voir le film, vraiment, je les aime beaucoup.
Ik was zo erg enthousiast over de getuigenissen van de andere priesters. Ik ken mijn eigen getuigenis, maar ik vind de andere priesters zo krachtig. Ik heb ze allemaal een keer 30 seconden ontmoet, maar ik ken ze niet. En na het zien van de film mag ik ze echt, ja, mijn vrienden noemen. En ik vraag aan Per Gaspar, ja, als hij dit succes had verwacht wanneer ze aan het filmen waren. En hij zegt het volgende.
Alors non, ça je pensais pas du tout. Je pensais que c'était un petit film documentaire que... je pensais pas que le film... En fait, je me suis dit, bah, il tourne quelques images, je pourrais toujours extraire quelques images pour faire de la publicité pour les camps que je fais, quoi. Voilà. Mm-hmm. Je pensais pas que ça ferait une œuvre d'art qui a un succès comme ça. Parce que là, sur les documentaires sur Allociné, là, il est numéro 3 de tous les documentaires qu'il y a eu hein, dans en France. Donc c'est très fort, au-dessus de documentaires qui, moi, m'ont beaucoup marqué et que je trouve très fort. Donc là, c'est sûr que c'est un film qui marque et moi je ne prévoyais pas ça et puis même je pensais qu'il avait été abandonné à un moment le projet parce que moi j'ai été filmé il y a 3 ans déjà.
Ah oui.
Et donc je pensais que c'était abandonné.
Nee, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht dat het een kleine documentaire was. Ik had niet gedacht dat de film zo'n succes zou worden. Ik dacht wel dat ik er altijd een paar beelden uit kon halen om reclame te maken voor de kamp in de bergen die ik organiseer. Dus ik had niet gedacht dat het een kunstwerk zou worden dat zo succesvol zou zijn als het is. Want in termen van documentaires over bijvoorbeeld Allociné is het eigenlijk deze film nummer 3 van alle documentaires in Frankrijk. Dus het is sterk. Het is sterk, want ik heb andere documentaires gezien die ook veel indruk op me hebben gemaakt. En toch staat deze nummer 3. Er bestaat dus geen twijfel over dat het een film is die indruk maakt. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht trouwens zelfs dat het project al een tijdje, ja, niet doorging. Want bij mij zijn ze 3 jaar geleden komen filmen. Dus ik dacht echt dat het niet door ging gaan. En Per Gaspar vertelt verder.
Ja, en fait non, ça n'a pas été abandonné. Ça a été repris finalement, mais ça a été assez long. Puis il y a eu le Covid, c'était pas évident. Et le réalisateur a voulu vraiment faire quelque chose de vraiment parfait, donc il a dû le reprendre plusieurs fois. Mm-hmm. Voilà, beaucoup, énormément d'heures de travail dessus, parce que chaque mot compte. Et donc, il fallait faire très attention et en même temps faire un film dynamique. Et ouais, le sujet, comme ça, si on dit à quelqu'un qu'il y a un film sur le prêtre, les gens, ça ne les motive pas à aller dans les salles. C'est ça un peu le souci. Mm-hmm. Mais par contre, quand ils en parlent et qu'ils en reviennent, ça motive les autres.
En nee, het project was niet in de steek gelaten, er werd aan gewerkt. Uiteindelijk duurde het allemaal wel vrij lang. Want toen was er COVID en dat was niet gemakkelijk en de regisseur wilde echt iets maken dat perfect was. Dus moest hij het meerdere keren overdoen. Heel veel uren werk. Elk woord telt. Dus hij moest heel voorzichtig zijn en tegelijkertijd een dynamische film maken. En ja, het onderwerp... Ja, als je iemand vertelt dat er een film over een priester is, zijn mensen niet gemotiveerd om naar de bioscoop te gaan. Dat is een beetje een probleem. Maar aan de andere kant, als ze erover praten en terugkomen, motiveert dat anderen om te gaan kijken. En ik, beste luisteraars, heb jammer genoeg nog niet de ganse film gezien, wel fragmenten. En ik moet toegeven dat het voelt als, ja, frisse lucht. Het geeft motivatie als men een normaal, eerlijk beeld krijgt van het leven van een priester, ook in je eigen geloofsleven. En Père Gaspard antwoordt daarop.
Oui, ah oui, moi, comme je vous dis, je reçois des messages tous les jours en ce moment, de gens enthousiastes que je ne connais pas.
Absoluut. En ik merk dat elke dag, bij de vele berichten die ik nog dagelijks krijg van mensen die ik niet ken, die zo enthousiast zijn en dankbaar voor deze film. En ik dank Père Gaspard voor zijn tijd en ik vraag hem als hij misschien nog een laatste boodschap heeft voor jullie, beste luisteraars.
Een petit mot, je dirais que dans l'histoire d'église, il y a eu des tas de périodes absolument terribles. Et que Dieu est fidèle, et il est fidèle à travers des personnes qui acceptent de se donner complètement. Et c'est le but du réalisateur, c'est de montrer un peu cette parole de saint Paul qui dit « je me fais tout à tous », et de montrer comment, en fait, les prêtres dans le célibat, finalement, ils veulent être tout à tous. Alors bien sûr, ils sont très attaqués de partout, mais en fait, si on veut vraiment les voir de près, ils ne sont pas tous les mêmes, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Et c'est très beau de voir des gens qui sont capables de se donner complètement. Voilà. Et moi, je m'enthousiasme des autres qui se donnent aussi. Bon, moi, je me donne aussi, mais vraiment que les autres aussi se donnent, je trouve ça très fort.
Ik zou zeggen dat er in de geschiedenis van de kerk veel verschrikkelijke perioden zijn geweest en dat God trouw is door mensen die accepteren om zichzelf volledig te geven. En dat is het doel van de regisseur. Om iets te laten zien van de woorden van Paulus, die zegt, ik maak mijzelf tot alles voor alle mensen. En om te laten zien hoe priesters in het celibaat alles voor alle mensen willen zijn. Dus natuurlijk worden ze van alle kanten aangevallen. Maar als je echt goed naar ze kijkt, zijn ze niet allemaal hetzelfde. Je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. En het is prachtig om mensen te zien die in staat zijn om alles te geven. Daarom ben ik zo enthousiast over anderen die ook zichzelf geven. Ik geef ook mezelf, maar het is geweldig om te zien dat anderen zichzelf geven. Dat vind ik heel krachtig. En dat waren de woorden van Père Gaspard Caplet, een van de priesters die mee heeft gedaan aan de film Sacerdos. En aan het einde van ons gesprek dank ik hem van harte voor zijn getuigenis. Un grand merci, Père Gaspard, pour votre témoignage.
Je vous en prie. Au revoir.
Hij is nabij, dat is ons verteld. Zie de schitterende ster aan de hemel staan. Onze redding komt eraan.
Wij verheugen ons op Jezus' komst, heel de
de nacht lijkt alle hoop vervaagd. Hij laat ons zien dat de morgen daagt. Zie de stralen van de zon, zie de dag.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder naar het volgende punt voor vandaag. En dat is een terugblik, een verdere terugblik op de verjaardag van de radio. Gisteren, zoals reeds gezegd, heeft u kunnen luisteren naar een gesprek met het bestuur dat we op 12 december hebben gehad. En ook een gesprek met medewerkers. Vandaag blikken we terug op een gesprek met vrijwilligers van het eerste uur. En zo, beste luisteraars, heb ik toch nog wat mensen kunnen vinden op onze receptie na deze mooie feest-eucharistieviering op deze 12e december. En dat zijn eigenlijk ook wel medewerkers van het eerste uur. Trouwe vrijwilligers die, als ik mij niet vergis, allemaal zijn gestart bij het begin van de radio.
Ja, ja, inderdaad.
Twee of drie weken.
Eigenlijk zijn jullie...
We zijn eerst.
Wacht, we gaan even aan de luisteraars zeggen wie er hier allemaal zit. Want de stemmen zijn misschien te herkennen, maar we gaan toch eventjes bij vermelden. Jos en Lutz en dan Mark en Marie-Christine. Ja, wie was er eerst? Dat was de vraag.
Mark en Marie-Christine, al voor de start, denk ik.
Men is begonnen met het gebed, hè, zoals jij vanmorgen gezegd hebt in de radio, bij het ochtendprogramma. En dan het eerste programma dat er gebracht is, was dus inderdaad Klassiek Uur.
Ja. En dat was alleen Marie-Christine. Waar dat Mark was, dat weet ik niet.
Die mocht nog niet spreken.
Die mocht de tekst schrijven.
Dus dan weet je wie dat al het eerste woord heeft.
Het eerste woord geven.
Ja, maar dat is gewoon Mark.
Voilà, zo.
En 12 jaar, of meer zelfs, 12 jaar vrijwilliger zijn voor Radio Maria. Hoe belangrijk is het voor jullie?
Ja, heel belangrijk, vind ik. Want je bent niet alleen met je programmaatje bezig, of in een mozaïekje zo, maar eigenlijk zitten in een lijn van de radio. Onze muziek, Klassiek Uur, proberen we ook te integreren in het geloof, in de religieuze muziek uiteraard. Ook de profane muziek, die beter is. Dus echt goede verheffende muziek proberen te brengen. of meditatieve muziek ook. En dat draagt toch ook ergens bij aan het geheel van de Radio Maria. Hey, waar gebeden wordt, maar waar gezongen wordt, wordt dubbel gebeden, uiteraard.
Dat is ja, het is zoals van. Ik herhaal nog even, want vanmorgen heeft Jos in het programma, het ochtendprogramma, eigenlijk een hele goede resume gegeven. En heeft hem ook gezegd van, kijk, de taal van de muziek is ook een taal die ons gegeven is door God. En zo is dat. En we gebruiken dat ook omdat er zijn ook enorm mooie teksten in de liederen of de muziek dat we brengen. En vaak gaat men daarover. Je hoort zingen en je verstaat er de helft niet van. Maar als je het dan ook nog eerst even vertaalt en uitlegt, dan besef je eigenlijk de schoonheid van het lied. Dat al. Dat is voor mij ook heel belangrijk eigenlijk tijdens klassiekuur. Maar ook klassiekuur tijdens die 12 jaar dat wij hier nu als vrijwilliger ook de programma's doen. Ik vind het heel belangrijk omdat het de mensen kennen het geloof niet meer. En men kan niet beminnen wat men niet kent. En het is belangrijk dat ook de mensen de schoonheid van het geloof leren kennen. Het zijn niet zomaar regeltjes. En de geboden die er zijn, wel ja, die zijn ons gegeven opdat iedereen gelukkig zou mogen zijn in de wereld. Als wij elk gebod zouden proberen, nog maar proberen, van toch ons best te doen het te onderhouden of te volgen, dat zijn leefregels die God ons gegeven heeft. Voor ons eigen geluk, maar zeker ook voor het geluk van een ander.
Mm-hmm. Ja.
En Radio Maria brengt daar zijn steentje toe bij. Allee, meer een rots, hè, Jos?
Ja, rots in de branding. Ja, zeker.
Het leuke is eigenlijk ook de sfeer die er hangt.
Ja.
En zo zou dat eigenlijk onder gelovigen moeten zijn. Er moet humor kunnen zijn. Er moet ook hard gewerkt kunnen worden. We mogen ons eigen ook niet al te serieus nemen. Dat is ook eigenlijk belangrijk, dat we weten van, we zijn maar een schakel. We zijn een schakel. En elke schakel die in elkaar haakt, die kan alleen maar sterk zijn als we ons willen geven. Ons willen laten smeden. Dat die ketting goed vastzit.
Ja. Dat is juist, Marie-Christine, maar er is ook iets dat erbij komt. Dus in muziek is een kunst die ontastbaar is. Dat heeft heel veel samen met geloof ook te maken. Het ontastbare, het creatieve. Want Paus Johannes Paulus II heeft ooit geschreven, muzikanten zijn ook mede-creator.
Ja.
Creator zijn, maar de goede muziek ervan vinden, dat kan de mensen alleen maar verheffen. Mm-hmm. Ook het mooie, het goede en het ware is altijd samen. Mm-hmm. Altijd samen. Heeft Johannes Paulus II letterlijk neergeschreven in zijn brief aan de artiesten, die we ooit hebben voorgelezen, ook in Klassiekuur.
Ja, je kent het goed, Mark, inderdaad.
Ja, ja.
En Jos en Luut, voor jullie, want ja, Luut, jij ook, misschien in mindere mate, maar we horen u toch wel regelmatig ook uw stem in de programma's van Jos. Hoe is het voor jullie om vrijwilliger te zijn voor Radio Maria?
Wel, voor mij was dat eigenlijk, ja, men, er is zo'n slogan, hè, dat is de job van uw leven zo. Hè, maar het is dan wel als vrijwilliger. Het is eigenlijk iets dat mij enorm licht altijd heeft gelegen. Gelegen. Hè. Ja. En ik ga iets verklappen. Hè. Als ik mijn oog gevallen is op mijn vrouw, als ik Sien Leuven voor de eerste keer ontmoet heb, er was nog niks echt zo bezig. En toen heb ik haar ooit een cassetje bezorgd met Het leven van Pater Kolbe. En dat was een arrangement dat ik gemaakt had van muziek. Dat was met twee bandopnemertjes, cassetterecorders, dat ik dat thuis had. En dan maakte ik toen al van die mengelingen zo van muziek en mijn stem daartussen. En dan, natuurlijk, dat ging allemaal niet zo gemakkelijk zoals dat nu gaat met een computer. En dan heb ik haar zo een bandopnemer bijgegeven. Hè.
Ja.
Mijn cassette zo.
Zo is de band gegroeid.
Zo is
inderdaad.
Dus eigenlijk, dat zat er eigenlijk al in. En goed, nu, wat mij zo gelukkig maakt, dat is eigenlijk dat het dan ook iets heel nuttigs is, hè, dus voor het geloof. En pas op, het is niet altijd gemakkelijk, want uiteindelijk, hetgeen dat je, wat ik het moeilijkste vind, dat is al die mooie dingen die je vertelt op de radio. Ja, dat is dat zelf ook toepassen. Mm. En dat vind ik eigenlijk de grootste uitdaging. Nog meer, ook voor mezelf. Anders zit je daar komedie te spelen. Hè. Mm-hmm. Zo. Maar ik moet mijn vrouw echt danken dat ze mij al die jaren heeft vrijgelaten. Hè. Nu af en toe een keer op de rem. Op de rem.
Moest
wel een keer op de rem trappen. Hè. Maar ja, hè, het is waar. Hè.
Ja.
Ja, zeker.
Ze is heel adrem.
Ja.
Maar het is vooral die nuttigheid, zo, allee, evangelisatie en dan terzelfde tijd ja, er veel voldoening aan hebben. Ook een heel goede sfeer hier. Hè. Ik ga meestal, de donderdag kom ik meestal naar hier. En ja, daar wordt veel gelachen. Hè, het is
ook gewerkt door beste
mensen. Gewerkt ook, ja, ja. Beste mensen, pas op. Hè. Nee,
hard gewerkt.
Anders zouden we die resultaten niet hebben, natuurlijk.
Ik denk dat dat ook voor iedereen een beetje telt. Hetgeen dat je vertelt, en dat confronteert altijd met jezelf.
Ja, tuurlijk. Mm. Ja,
dus
ja.
Dat is ook voor mij zo, maar ik is het ook. En,
ja.
Maar wat ik mooi vind, of dat je nu staat af te wassen, of je doet je programma, we zitten hier allemaal in een grote familie die elkaar aanvult. Ieder zijn eigen talenten, ja. De ene wat meer op dat, de andere meer in detail, die wat technischer. Ik ben helemaal geen technieker, jammer genoeg. Ik ben analfabeet, bijna, maar dankzij Marie-Christine kan ik...
Ja, even erbij zeggen.
Ik kan niet zonder haar. En ik denk dat ik toch ook een klein beetje nuttig ben voor het programma. Een kwestie van mijn know-how als muzikant en ook een kwestie van samenstellen van het programma en de teksten en zo. Dus in feite zijn we twee verweven mensen.
Complementair.
Eigenlijk, hè, is door Radio Maria zijn er bepaalde... talenten eigenlijk een beetje naar boven gekomen. Oké, dat zijn geen schitterende talenten of zoiets, maar ik wil zeggen toch ook, hè, tot uiting gekomen, en dat is dankzij Radio Maria. En dan moet ik altijd denken aan, aan de parabel van de talenten. Hè. Dan denk ik van, oh heer, dank u dat er nog eentje bijgekomen is.
Nu ben ik ook dankbaar dat op 12 jaar Radio Maria, priester Carlo, ook aan het roer staat van dit schip, van de kerk.
Mm-hmm. Ja. Zeker.
En dat hij ook het, in feite toch wel een gave heeft om talent aan te trekken en ieder zijn talent te respecteren ook en van samen te groeien in die kerk.
Mm-hmm.
Want we zijn eigenlijk toch wel een beetje, zonder daarom erover te stoeven, maar we zijn ook toch een beetje een parochie voor veel mensen. Die dat niet meer weggeraken.
Mm-hmm.
Die dat dus thuis in het ziekbed, of zoals hij in de preek gezegd heeft, gevangenis, noem maar op, in het werk, onderweg, dat er iemand die plots Radio Maria ontdekt. Mm-hmm. We zijn toch een beetje ook uitstralend, letterlijk radio, ik straal. Mm-hmm. Dus naar de mensen toe, naar de gelovigen toe. Misschien zelfs gelovigen erbij gekregen daardoor.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik vind dat wel eigenlijk een schoon voorbeeld dat gezegd van... hij staat aan het roer van het schip. En dan ik moest ineens denken van... Daarom houden wij ook zo van Maria, ster der zee.
Mm. Ja.
Zij is de ster naar waar dat de schippers zich richten, mm-hmm. Het kompas.
Daar is en ook een mooi lied over.
Ja, enorm. Ja, ik hou ervan. Van.
Ja. Ik wil je nog een vraag stellen. Hè, want jullie hebben het, talenten ontdekken, heb jij het over gehad. Mm. Voor jou iets nuttigs doen, maar dat iets eigenlijk radio maken dat eigenlijk al een beetje in je zat, al in de vroege jaren. Hadden jullie 12 of zeg maar 15 jaar geleden, voordat er ooit sprake was van Radio Maria hier in ons land, het idee van binnen 15 jaar een eigen programma, dinges. Hadden jullie dit verwacht?
Oh nee.
Nee, maar ik heb wel op 18-jarige leeftijd ooit met platen gestaan op een vrije radio, maar we hadden 3 keer afgesproken en nooit was er iemand aanwezig. Omdat ik dat graag klassieke muziek wou geven aan die bepaalde zender.
Oké. Okay.
En ik ben dan terug naar huis gegaan. En op het moment dat priester Carlo die jaren terug vroeg, dan dacht ik, dat is het. Ik heb er altijd naar gezocht. En nu krijg ik die kans. Ik moet dat grijpen, want ik mag mijn talent niet verbergen in de grond.
Mm-hmm.
Ja. En dankzij dat ontwikkelen ook samen, er is altijd een beetje werk aan en soms een beetje vrij. Ja, je bent samen aan het werken, dus je wilt dat af hebben. En dan is er ook soms een keer een woordje tussen elkaar. Hè.
Maar voor mij was het eigenlijk een complete verrassing.
Ja, een verrassing was het
inderdaad. Priester Carlo dat vroeg.
Maar hij vroeg dat. En op dat moment ging mijn droom van 18-jarige een beetje in vervulling.
Ja.
Dat ik dat nog kon doen. Niet met mijn LP's, want dat is al lang voorbij gestreefd. Maar
met en ik ben eigenlijk iemand die graag van... Oh, men vraagt dat. Dat is iets nieuw, dat is iets spannend. Oké, ja, ik wil ervoor gaan. Ja. Ups, en ik ga er dan ook voor. Maar eens dat ik mijn fiat geef, dan doe ik het. Mm. Dan is het niet van, geen goesting of
tegen. Ze zet echt haar tanden erin en ze heeft haar oog laten vallen op dat. Ook, en
maar ik heb dat al verteld, hè, dus eigenlijk deed ik al ervoor met een vriend, Eugène van den Bossen. En Lutten en zijn vrouw deden wij al opnames voor Radio Maria Nederland.
Ah, ja.
En wij zijn daarvoor toen naar Nederland geweest. Dat was dan enkele jaren voordat Radio Maria België bestond. En dat was al ergens een aantrekking voor dat te doen. Dus dat waren dan opnames van de Eucharistievieringen in Vlaanderen voor Radio Maria Nederland. En als we dan hoorden inderdaad dat er hier een Radio Maria zou komen, eigenlijk waren we daar ook al... Eigenlijk waren wij uitgenodigd voor die allereerste vergadering van Radio Maria Nederland. Dat was bij Hilde Zomers, denk ik.
Ja, ja.
Dat was al een jaar voordat de radio startte. Oké, maar ik lag toen ziek in bed, dus we zijn daar nooit naartoe gegaan. Nee, misschien moest dat zo zijn, ik weet het niet. Maar dus we wisten dat het ging komen. En ik had dan met priester Carlo afgesproken dus dat ik de balie zou doen. Dus ik ben er dan aan begonnen, de eerste donderdag van januari, denk ik.
Mm-hmm.
Ja, zo, 2012.
Ja. Ja.
En het is diezelfde avond van die eerste donderdag dat priester Carlo bij mij kwam en zei, zij het geïnteresseerd om een programma te maken. Maar dat moet, elke week moet je een programma hebben.
Dus dat klinkt streng.
En ik heb eigenlijk niet meer getwijfeld, ik heb direct ja gezegd. Zelf zonder te overleggen met Lut.
En Lut, hoe heb jij dat beleefd?
Kijk, als hij zoiets beslist dat zo hem aantrekt, ik denk dat ik dat niet mag tegenhouden. Dat weet ik dat gewoon.
En het is voor een mooi doel, en, natuurlijk.
Ja, voilà. Ja, het is, nee, het is zo.
Ja. Ja. Ik weet dat ik toen in de auto naar huis reed en dat ik zo van binnen een geluk voelde. Dat is... Maar ja, dat is was, iets, was iets raar zo. En daardoor ben ik ook minder zaag thuis ook. Hè. Dus omdat ik weet wat te doen. Hè.
Ik vind ook wel... wij zijn ooit begonnen op Radio Maria met de Vespers van woensdagavond mee te bieden.
Dat is juist.
Radio Maria
voordat
Nederland,
Radio Maria Vlaanderen bestond. Ja. Maar wat waren we toch blij dat we hoorden dat Radio Maria Vlaanderen ging beginnen.
Mm-hmm.
En dat dan ook, dat we die vraag kregen, was ik eigenlijk heel mee vereerd en ook verrast, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar we hebben ons daar toch samen kunnen in achterzetten. En het is ook wekelijks.
Ja,
dus
in
het begin dachten we ook,
hoor.
Wat is dat nu?
Weet je wat dat ook mooi is?
Ik bijna niet te geloven.
Mm-hmm.
Gaan we er 10 uitzendingen bij in krijgen?
Ja.
En nu zijn we al...
Hoeveel uitzendingen? Want je kunt het ongeveer weten. Nu, weet je het niet meer?
Ik weet
het. Het is 150 of zoiets nu. Hè. Rechtstreeks, hè?
Ja, tuurlijk. Ah,
maar er zijn ook een paar herhalingsjes bij, maar die zijn dan... Dus dat is normaal voor de...
Ja, dat is heel normaal, hè?
Ja.
Wat dat ook mooi is, bijvoorbeeld, dat zijn bepaalde gebedsuren.
Mm.
Nu, op maandag hebben we nu het uur met Radio Maria Kibeo in Rwanda. En dat is eigenlijk de rozenkrans van Onze Lieve Vrouw van 7 smarten, de overwegingen en meditatie daarover. En... Telkens als ik dat nu bid, want ik doe dat maandags dan in het Nederlands. Hè.
Mm-hmm.
Maar als ik dat bid, dan zie ik gewoon voor mijn ogen de toestand in de wereld.
Mm.
Mensen die moeten vluchten met hun kinderen. Mensen die vervolgd worden om hun geloof. En dat is alles wat dat Jezus doorgemaakt heeft in zijn leven. En nu nog leidt hij in die mensen verder. En telkens als ik dat bid, dan zie ik dat gewoon voor mijn ogen. Mm-hmm. En dan denk ik van, ja, wij moeten die rozenkrans bidden. Wij moeten daarover mediteren, over die teksten en zo. Dus en, ja, de smarten van Maria. Men begrijpt eigenlijk, men staat daar niet bij stil wat dat geweest is voor Maria zelf.
Mm-hmm. Ja.
Eigenlijk vanaf zijn baby was. Hè, maar ook dan ook met zijn lijden, zijn lijdensweg dat hij doorgemaakt heeft.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie, want de tijd gaat rap voorbij.
Ja.
Zouden jullie, want Radio Maria heeft uiteraard het werk van haar vrijwilligers zeker nodig, zouden jullie nog zonder Radio Maria kunnen, zonder hetgeen dat jullie hier doen, kunnen?
Het is een deel van, eigenlijk is het een organisch deel van ons leven geworden ook.
Ik, onlangs zei ik nog tegen onze kinderen ook, van, tegen onze oudste zoon en zo, we waren er ook over bezig. Ik zeg, dat is iets wat men mij niet mag afnemen. Ja.
Mm-hmm.
Ik zeg, oké, soms dan vraagt het veel inzet, kwestie van, je moet de programma's hebben. Je moet ook rekening houden met de tijd van het jaar en wat nog allemaal. Dus en die zoekwerk en wat nog allemaal. En ja, je hebt ook nog een gezinsleven. De kinderen, de kleinkinderen, die komen aankloppen van kun je niet komen babysitten, dit en dat en zo. Ja, dus het is, soms kan dat wel even zo zijn van dat je zegt van...
Het is pittig.
Soms denk je, gepensioneerd is heel veel vrije tijd, maar alles komt bijeen. Bij dat gepensioneerd koppel.
Hey, maar ik zou het niet willen missen.
Ik denk het wegvallen van Radio Maria, ik denk dat we nu in een stadium zijn dat dat bijna ondenkbaar is.
Mm-hmm. En ook niet kan.
Allee, dat het eigenlijk... Het is als een geliefde dat je verliest.
Ja.
Mm-hmm. Ik denk dat het zo diep zit. En ik denk ook, ik ben overtuigd, bij heel veel luisteraars moest radio in één keer wegvallen. Dan is er iets, dan vallen ze in de gatten. Allee, dat zeggen in het Vlaams.
Gebroken.
Gebroken, een verdriet, een enorm groot gemis bij veel mensen. En ik denk dat dat ook het succes is van de radio.
Mm-hmm. En in het opzicht van je vrijwilligerswerk hier, jullie vrijwilligerswerk hier, als dat zou wegvallen?
Moest dat nu wegvallen, dan loop ik ergens toch nog altijd verloren. Ik denk wel dat er een tijd gaat komen dat je zegt, kijk... Mijn vrouw is aan het knikken. Dat er wel een tijd gaat komen dat je zegt, het is nu wel geweest.
Mm-hmm.
Nu, langs de andere kant, misschien in die zin dat om programma's te maken, oké? Maar ik denk misschien dat er nog altijd functies overblijven voor bijvoorbeeld gebed of we misschien een tekst voor opnemen of zo, van een boek of zo. Zo die zaken dan wel, wat dan minder werk vraagt. Soms voel ik wel een beetje zo, het is nu wel geweest.
Ja.
Oké, dus we hebben nu ik heb nu van september tot nu allemaal nieuwe uitzendingen van De Rots gedaan. Daarbij nog een pater achterna moeten.
En nog een
Mariat
ondertussen.
En dan die Mariat ondertussen.
Een verjaardagspecial
ondertussen. En die special bij, natuurlijk. Veel kwam uit de Mariathon, maar ik heb eigenlijk die week na de Mariathon die specials gemaakt op een dag of drie. En dan heb ik eigenlijk praktisch niks meer kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat was ik leeg, hè. Dus, en dat komt misschien wel iets meer, nu met wat ouder te worden, komt dat wel iets meer, zodat ik moet zeggen, het is nu...
Nu even pauze.
Nu moet ik stoppen, maar ondertussen moet het toch doorgaan. Nee, moest ik het nu moeten missen, zou het erg zijn. Ja, het is dat.
Maar je doet ook enorm veel, hè?
Ja, ik doe veel. Maar ik heb meer tijd ook, hè. Dus vroeger was het na mijn werkuren. Avondwerk, hè. Dus was dan nog meer eigenlijk, als ik het bekijk. Zo,
dan had je ook Bedevaart ook nog, hè?
Ja, tuurlijk. Dus, ja. Nee, ik zou het enorm missen. Dus dat we nog een tijdje mogen doen. Ja.
Maar absoluut, wij hopen dat ook. En onze lieve vrouw zal daar wel voor zorgen.
Ja,
ik denk ook dat het geloof in Vlaanderen Radio Maria ook nodig heeft, voor een groot stuk.
Mm-hmm.
En daarom zijn we ook dankbaar voor de mensen die onze radio steunen. Want hij moet kunnen blijven bestaan. Mm-hmm. Dus dat vraagt enorm veel geld. Mensen realiseren zich dat soms niet. Maar een studio... Elke dag, al die apparatuur, de verwarming, al wat dat je wilt. De mensen die vaste medewerkers zijn.
Mm-hmm.
Dus dat moet allemaal betaald worden. En daarmee zijn we zo dankbaar dat de luisteraars en de weldoeners eigenlijk die radio mee levend maken.
Mm-hmm.
Samen met degene die programma's maken. En met God zelf en met Maria, uiteraard.
En zo, beste luisteraars, u hoorde een gesprek op de radio van vorige week dinsdag 12 december, de 12e verjaardag van de radio. Een gesprek met trouwe vrijwilligers van Radio Maria. En zo hebben we in de laatste dagen kunnen terugblikken op die mooie verjaardag dat we hebben kunnen vieren samen met jullie, beste luisteraars, samen met vele vrijwilligers en natuurlijk de medewerkers.
Emporter.